geen aardse macht begeren wij. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Ik heb groot respect voor Luther. Vooral omdat hij dit soort dingen dan toch kennelijk begrepen had. Dat is nogal wat. Maar vandaag ga ik niet praten over Luther of over de reformatie. Dat heb ik uitgeschoven naar over 2 maanden. Dat is kort na hervormingsdag, want dat is officieel 31 oktober, omdat het was op 31 oktober 1517 dat Luther zijn zogeheten 95 stellingen publiceerde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. En zo is het gekomen. Dat is het officiële begin van wat men de reformatie of de kerkhervorming noemt. Dat wordt het onderwerp voor over 2 maanden. Maar omdat het nu dan toch even te sprake komt, het probleem van de reformatie en vooral ook van Luther, over Calvijn wil ik het niet eens hebben. Maar het probleem ervan is dat Luther dan toch niet ontkwam aan de verbondenheid met de staat, de politiek, de wereld als zodanig. En in dit lied, de woorden van dit lied vind ik mooi, omdat daarin tot uitdrukking komt dat hij zich daarvan distancieert, geen aardse macht begeren wij enzovoort. Men neemt niet weg dat Luther en zijn hele reformatie wel degelijk is ingekapseld, hoe zeg je zoiets, ingekapseld in de burgerlijke overheid. Daar hebben we het volgende keer dan wel over. Want in de praktijk is nog maar de vraag wat er dan eigenlijk gereformeerd is geworden. In de reformatie bedoel ik. De kerk. Kerkhervorming, wat is dan de kerk? Weet je wat er hervormd is geworden? De machtsverhoudingen in Europa. En als je vandaag geconfronteerd wordt met Luther, omdat het dit jaar heeft men uitgeroepen tot het Lutherjaar, dan word je hiermee geconfronteerd. Dat weet ik, want ik ben er inmiddels wezen kijken, met name in Wittenberg. Dan word je hiermee geconfronteerd, maar bij het idee dat Luther in plaats van vooruitstrevend een conservatieveling was die terugkeerde naar de Bijbel, ja, dat wordt echt niet genoemd hoor. Dat redeneert men weg. Dat is. Nee, hij was de vooruitstrevende man die Europa een ander aanzien gegeven heeft. En dat moeten wij ook. Hij heeft de wereld verbeterd. En dat moeten wij ook. En in die zin is Luther het voorbeeld. Dan wordt hij in Duitsland, natuurlijk, in Duitsland in ere gehouden. Bovendien levert het geld op via de toerisme en wat het maar was. Maar dat Luther de man was die zei, nee, we moeten terug naar de Bijbel. En daarin ook volging. Dat wil niemand je meer vertellen hoor. Dus dat zal ik dan wel doen. Over 2 weken, ja. 2 maanden. 2 maanden, sorry. Dank u. Ik weet de datum niet, maar de tweede zaterdag in november. Dan zijn we weer hier. Want dat is de vloek die het christendom achtervolgt. Het wordt altijd ingepakt. Luther werd vogelvrij verklaard door Kareltje, nummer 5, met de keizer van het Heilige Rooms Rijk, zo heette dat, Karel de Vijfde. Maar onderweg naar huis werd Luther letterlijk gekidnapt door Frederik, heette die geloof ik, van de Keurvoors van Turingen of wat het maar was. Hij loopt het nou even om. Ik was er niet op bedacht dat dit naar boven zou komen. Maar in ieder geval, hij werd opgesloten op de Wartburg. En daar heeft hij nuttig werk verricht. En door iemand die hem gunstig gezind was dus. zal ik maar zeggen. Maar het was wel de burgerlijke overheid, weliswaar onder de keizer, maar niettemin is de overheid gebleven. En zo is de rest van Luthers geschiedenis ook onder de bescherming van de koningen, de graven, de prinsen, de keurvorsten en hoe ze allemaal maar heten toen. En het is nooit anders geworden. Het is toch nog steeds ingepakt onder de wereldlijke overheid. En daarom is de Bijbel er ook niet positief over en zegt de Heer over de reformatie, ik heb uw werk niet vol bevonden. Niet dat ik iemand daar de schuld van wil geven, maar het is gewoon de vaststelling van het feit. Ik denk dat het in de dagen van Luther toch heel ver gekomen is en dat het misschien een fase was die noodzakelijk was, maar helaas, de reformatie is opgehouden, al is er dan nog iets gevolgd als een nadere reformatie en een contra-reformatie. Staat allemaal in geschiedenisboeken, dit soort dingen. Maar het is nooit meer echt wat geworden. En zo gaat het steeds. Dat is de geschiedenis van het christendom. Je maakt je los van het systeem en omdat je de Bijbel terugvindt. Nee, je vindt de Bijbel terug, maar daarmee blijkt je los te staan van het systeem. Maar binnen de kortste keren word je dus in het systeem opgenomen en weer geneutraliseerd. Dat is wat gebeurt. Ik bedoel, je kan een vrije baptist worden, maar voordat je het weet zit je in de Unie van Vrije Baptistengemeenten. Dit is oud, maar ik noem het dan maar. Zo gaan die dingen. Echt wel. Nee, of je hoort bij een vergadering van gelovigen, maar voordat je het weet heb je een landelijke organisatie daarvan en een landelijk blad en een landelijke zendingspot enzovoorts. En een collectieve nationale verjaardagskalender in plaats van een lidmaatschapslijst, want die is verboden. Dan krijg je dus een verjaardagskalender, maar voordat je het weet ben je weer georganiseerd. En zo gaat het. Daar is waarschijnlijk ook niet aan te ontkomen. Maar ik doe mijn best, hoogstpersoonlijk dan, hè, voor mezelf. Doe ik mijn best om eraan te ontkomen, maar vooruit maar weer. Maar het gebeurt, vroeg of laat gebeurt dat. En dat komt omdat men altijd weer vindt dat men in de wereld iets moet betekenen. De wereld moet verbeteren, de wereld moet veranderen, de wereld moet worden zoals wij. Toch? Nou ja. Dat is dus dat hele verhaal van Kingdom Now. Het is niet nieuw, het is altijd geweest. Het is niks anders dan het ordinaire streven naar macht en het vechten om de pikorde. En het christendom onder onze leiding moet bovenaan staan. En dan kunnen wij tegen de Heer zeggen, kunnen wij aan de bel trekken, bel, schellekoord heet dat, schellekoord van, ja, het is nu zover. De troon staat klaar, u kunt nu komen, hartelijk, we mogen u hartelijk welkom heten, gaat u hier maar zitten, enzovoort. De koning komt, the king is coming, enzovoort. En hoe komt de koning? Nou, dat komt omdat wij hem de weg bereid hebben. Dat is het idee. En van daaruit krijg je al die discussie tot vandaag ook op internet over allerlei bijbelteksten. En die discussie eindigt niet omdat ze nou eenmaal in hun echte betekenis niet passen in dit systeem. Dat is het verhaal. God heeft ons met Christus gezet in de hemel. Dat krijg je nooit onder de mensen, want dat past ze niet. Ze willen hier op aarde ergens wat betekenen. Zie? En daarom gaat het niet. En daarom kent men de opname van de gemeente niet. Laat staan dat men weet wanneer het gebeurt en in welke volgorde de gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Bovendien, men heeft die gebeurtenissen van die volgorde heeft men al lang weggeredeneerd, want de echte verhaal is dat men zegt de grote verdrukking, dat was in de dagen van de christenvervolgingen, met name al onder Nero, dat was de antichrist. En als dat iets te vroeg is, dan maken we van de paus de antichrist. Een paar jaar later, een paar eeuwen later, maar het is allemaal in het verleden al geweest. Dat heet de historische school, ook wel het preterisme. Vertel mij wat mensen. Dat is allemaal al zo oud. En dat vertellen ze niet, want het interesseert niemand wat. En als u dan vraagt hoe zit het dan met de grote verdrukking en de opname van de gemeente voor of na de grote verdrukking, weten ze totaal geen raad mee. En daar komt al die wartaal vandaan die iedereen voor zich kan nagaan tegenwoordig op internet. Niettemin is het oud. Want ik haal het gewoon uit de boeken in de kast, zal ik maar zeggen. Het is allemaal oud. Maar niet iedereen heeft de beschikking over die. Maar tegenwoordig kan iedereen daarbij. En slaat dus de chaos helemaal toe. En de verwarring. En men komt bijbelteksten tegen, een uitleg van bijbelteksten die al verschrikkelijk oud is. Maar men denkt dat het nieuw is. Omdat het op internet staat en iemand heeft het daar vermeld enzovoorts. En daarom vallen ze mij ermee lastig om te vragen. Ik heb een vraag over tekstus en zo. Ja, wat een ellende is dat toch allemaal. Echt. Maar het werkelijke probleem ligt niet in die tekst. Het werkelijke probleem ligt in dat men denkt zoals iedereen denkt. Namelijk, wij moeten het verschil maken in de wereld. Wij moeten de wereld verbeteren. En als er niks meer te verbeteren valt, dan moeten we maar iets doen aan het klimaat of over het weer. Iets belachelijkers kan ik me niet voorstellen. Ja, laten we het eens hebben over het weer. Het weer gaat niet goed. Het klimaat moet... Niet maar het weer, we nemen meteen het hele klimaat. Maat, weet u wel. Niet plaatselijk hier achter de Veluwe in Apeldoorn, maar meteen maar de hele wereld. En de Pool gaat slecht op de Noordpool, het ijs smelt daar. Mens! Hè? Stel me zo voor dat ik zulke soort opmerkingen zou gemaakt hebben vroeger in mijn schooltijd op school. Hè? Je zou compleet uitgelachen worden. Hoezo? Wij leerden dat zo is het nou eenmaal. En met het klimaat en met het weer, het is precies hetzelfde. Het een is wat groot, het ander is wat kleiner, maar het gaat op en neer. Er is niks zo veranderlijk als het weer. Er was trouwens nog iets, maar dat ontschiet me nou. Maar toch, en nu echt in alle ernst en de mensen denken dat ze aan het weer wat kunnen veranderen. En nee, niet maar aan het weer, aan het hele klimaat. Dan zeg ik, nou zorg dan eerst eens dat die orkanen ophouden daar in het Koninkrijk der Nederlanden. En zo kom ik toch weer bij mijn onderwerp. Het Koninkrijk der Hemelen, waar is dat? Nou ja, of waar zou het zijn, of waar was het, of waar zou het... Koninkrijk der Hemelen, u weet wel. Uit de Bijbel, Koninkrijk der Hemelen. Waar is dat? De Rooms-Katholieken vonden die tweede naam van... Genitief is, moet ik eigenlijk zeggen. Vonden ze niet zo prettig en moeilijk. Dus die hebben ervan gemaakt het Hemelrijk. Ik ken zelfs mensen die zo heten. Hemelrijk. Maar betekent Koninkrijk der Hemelen dat het Rijk in de hemel is? Hoezo moet het dan op aarde zijn? Sterker nog, ja, laat ik het anders zeggen dan. Het Koninkrijk der Nederlanden, dat is duidelijk, hè? Dat is hier, want wij wonen hier in de Nederlanden, in een koninkrijk, en het heet Koninkrijk der Nederlanden. En dat het koninkrijk heet, dat is omdat we een koning hebben. Althans, één soeverein vorst. Was dat maar waar? Pechtel? Niet Pechtel. Nee, alsjeblieft. Nee, zo gaan we op, joh. Nou goed, we hebben een koning, een koninkrijk der Nederlanden. Is dat in Nederland? Ja, zegt u natuurlijk, dat is Nederland. Maar van de week heb u gehoord dat Sint Maarten, en dat is een meneer, dat weet ik, die is jaren geleden overleden. En die komt eens in het jaar nog langs. En op zijn verjaardag, althans de verjaardag van zijn dood, hebben ze een eiland ontdekt ergens in het Caribisch gebied. Nogal bovenwind, zal ik maar zeggen. En ze hebben dat eiland Sint Maarten genoemd. Dat weet u toch, hè? Dat is Sint Maarten, ja. Nou ja, goed. En dat eiland is een zelfstandig rijk, heeft men mij verzekerd. Het tegendeel wordt elke dag bewezen. Maar het is officieel, hè? Officieel, juridisch, het is een zelfstandig rijk, een zelfstandig land... Maar binnen het Koninkrijk der Nederlanden, Er is geen mens die dat begrijpen kan. Maar er zijn er zat die het kunnen uitleggen in Den Haag. Maar ik probeer eigenlijk alleen maar te zeggen dat het Koninkrijk der Nederlanden, dat bestaat niet alleen uit Nederland, of dat is niet alleen in Nederland, het is ook in Sint Maarten. Dat is toch een ander land? Ja, het is een ander land, maar het is toch het Koninkrijk der Nederlanden. Weet iedereen? Kun je elke dag horen tegenwoordig? Nou, enzovoorts. En het Koninkrijk der Hemelen, daar gaat hij hoor, het Koninkrijk der Hemelen, u weet wel, der Nederlanden. Hè? Het Koninkrijk der Hemelen, dezelfde grammaticale vorm. Koninkrijk der Hemelen, waar is dat? Nou ja, in de hemel, maar niet alleen in de hemel. Waarom heet het Koninkrijk der Hemelen dan Koninkrijk der Hemelen? Als het niet alleen in de hemelen is, zou zijn, was of zo, enzovoorts, zal zijn. Omdat in die hemelen de koning zijn residentie heeft. Omdat van daaruit, vanuit die hemelen, de macht uitgaat. Nou weet ik niet of ze dat in Sint Maarten leuk vinden. Maar het maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, omdat de macht zetelt in de Nederlanden, in Den Haag. Want de koning, koninkrijk toch? Wie is dan de koning van Sint Maarten? Koning Willem-Alexander van Oranje-Nassau, of hoe die maar heet allemaal. Toch? Zijn majesteit. En daarom heet het, omdat het hun koning is, heet het Koninkrijk der Nederlanden. Maar de koning zetelt in Le Pays-Bas. U weet wel, Le Pays-Bas, kent u wel, hè? Songfestival, Pays-Bas, ja. De Nederlanden. En het Koninkrijk der Hemel is gevestigd in de hemel. Daar zetelt namelijk de monarch, de koning. En zijn koninkrijk is in de hemel, maar zou ook op aarde komen. Alleen daar hebben we het een paar maanden geleden over gehad aan deze plaats. Onder het motto, uw koninkrijk komen. Waar vandaan dan? Wel, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. En onze koning is niet alleen koning van de Nederlanden, maar ook van Sint Maarten. Maar dat ligt duizenden kilometers verderop. Nou ja, enzovoorts. En dat koninkrijk is dus het koninkrijk der hemel, omdat het gevestigd is in de hemel, of omdat het uit de hemel komt. Ik noem het gewoonlijk een genitivus, tweede naam wel, genitivus van oorsprong. Dat is volstrekt legitiem. Dat wil zeggen, het is een koninkrijk dat in de hemel zijn oorsprong heeft. Zoals het koninkrijk de Nederlanden inderdaad zijn oorsprong heeft in de Nederlanden, maar zich uitstrekt onder andere tot over Sint Maarten. Ik ben bang dat dit geld gaat kosten. Nu het een paar keer gezegd heb. Maar want ze kunnen daar wel een paar centen gebruiken op Sint Maarten tegenwoordig. Maar die maar terzijde. Het Koninkrijk der Hemelen. We hebben in de Bijbel trouwens ook nog een andere uitdrukking. Ik zal u even wat statistische gegevens verstrekken. Ik denk, ik ga die mensen voorhouden overal waar de schriftplaats voorkomt, waar die term voorkomt. Maar dat kan niet, want het zijn er te veel. De term koninkrijk, ik kijk niet op één getalletje, op een eenheid, maar de term koninkrijk komt in het Nieuwe Testament, waartoe ik mij nu beperk, naar mijn telling in 139 versen voor. Dat is dus vaker dan 139 keer, want soms staat het 2-3 keer in één vers, hè? Maar in 139 versen. Maar de term koninkrijk der hemelen komt 31 keer voor. Dat andere kan ook nog het koninkrijk zijn van de duivel dus. Hè? Gewoon het woord koninkrijk. Wat de nieuwere vertalers uit de Bijbel weg willen hebben. weet u wel, dat woord, koninkrijk. Komt in 139 versen voor. Maar de uitdrukking, dan komen de uitdrukkingen. Koninkrijk der hemelen, dat is de meest bekende term, omdat die ook verbasterd wordt tot hemelrijk. Die komt 31 keer voor. In mijn telling, of die klopt, misschien is het 30, misschien is het 29, misschien is het 33. Maar in mijn telling 31 keer. Die versen zal ik u besparen, waar het staat. De term koninkrijk Gods komt 69 keer voor. Dat is meer dan twee keer zoveel. Dus als je een specifieke term wil gebruiken, een vaste term voor het koninkrijk, dan zou je die moeten gebruiken, koninkrijk Gods. Omdat die nou eenmaal vaker voorkomt. Nou, weet u misschien, dan wijk ik even af van de statistiek nu, kom ga ik zo op verder. Nou, weet u misschien dat de gedachte bestaat dat koninkrijk der hemelen wat anders is dan koninkrijk Gods. En dan moet ik u eerlijk zeggen, dat is zo, want je schrijft het anders. En daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Nee, ik heb ook geleerd dat er wat anders is van huis uit. Maar toch moet ik u erbij vertellen dat ik net zo goed geleerd heb, dat ging langs een andere route, dat er toch heus maar één koninkrijk is. Want het punt is dat je kan verschil, je moet verschil maken tussen koninkrijk der hemelen en koninkrijk Gods. Maar dat is alleen een verschil in de nomenclatuur, in de naam die men eraan geeft. Maar het is heus maar één en hetzelfde koninkrijk onder verschillende, nee, met verschillende toevoegingen. Adjectieven voor mijn part. Onder verschillende namen, maar het is hetzelfde ding. Het is maar heus maar één koninkrijk. Daar gaat het trouwens om. Want de bedoeling van dat koninkrijk is nou juist om alle dingen die er zijn, die in de hemel, die op aarde en onder de aarde zijn, om al die dingen bij elkaar te brengen, voor zover dat denkbaar is, bij elkaar te brengen, onder één hoofd. De uitdrukking stamt uit Efeze 1. Om alle dingen tot één te vergaderen in Christus. De grondtekst zegt alle dingen onder één hoofd samen te brengen. Dat is de letterlijke vertaling van het woord. Onder één hoofd samen te brengen, namelijk onder Christus. Dat is de bedoeling van het koninkrijk. Er is echt maar één zo'n koninkrijk. En de koning van dat koninkrijk is niet alleen Heer van de hemel, maar ook de Heer van de aarde. Niet alleen alles wat in de hemel is, maar ook alles wat op de aarde is, zou aan hem onderworpen worden. Alleen de volgorde is, eerst in de hemel, alzo ook op de aarde. Heb u die nog? En omdat het uit de hemel komt en van Gods wegen verordineerd is en met Gods macht ook geïnstalleerd is, heet het koninkrijk der hemelen dus ook koninkrijk Gods. Maar het is één en hetzelfde koninkrijk. Dat is trouwens makkelijk te zien, maar ik ga u dat niet voordoen. Dan moet u zelf je huiswerk doen. Ik zei u, het woord, de term koninkrijk der hemelen, die komt 31 keer voor. En dat is uitsluitend in het Matthäus-evangelie. Alleen maar daar. En wat in de gelijksoortige, de overeenkomende schriftgedeelte binnen de andere evangeliën daarover gezegd wordt. Ik bedoel, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, staat in Matthäus, maar het staat ook in Lucas hoor. Alleen dan heet het niet koninkrijk der hemelen, maar dat heet het koninkrijk Gods. En in de ene staat, er zullen er zijn die u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. En hetzelfde vers in, bij de andere evangelist heet, er zullen er zijn die u voorgaan in het koninkrijk Gods. Er zijn een hele reeks teksten, kun je zo naast elkaar zetten, die in principe gelijkluidend zijn, soms helemaal gelijkluidend. En in de een staat koninkrijk der hemelen, in de ander staat koninkrijk Gods. Het gaat dus over hetzelfde. En er staat verder ook hetzelfde. Alleen er wordt een andere term gebruikt. En dan vraagt u misschien, is dat belangrijk? Dan moet ik u zeggen, nou, binnen de context blijkbaar speelt het een rol. Maar eigenlijk moet je je afvragen waarom specifiek Matteüs de afwijkende term gebruikt. En het punt is, het is voor bij ons waarschijnlijk de meest herkenbare term, de term Koninkrijk der Hemelen, maar binnen Bijbelse context is het de afwijkende term, want van oudsher heet het zo niet, het heet een Koninkrijk van God, een Koninkrijk van Adam, wellicht dan heet het de mens, en anders wordt het in het Nieuwe Testament het Koninkrijk van de Zoon des Mensen, of wat het maar was, of het heet dat Koninkrijk van het Adamitische Huis, dus van de Zoon van David enzovoort. Maar in al die uitdrukkingen, in al die schriftgedeelten, is niet sprake van een term Koninkrijk der Hemelen. Zodat je, als je er vragen over hebt, is de enige goede vraag, waarom gebruikt Matteüs een andere term? En begrijp je me goed, dat doet hij niet uitsluitend, dat wil zeggen, Matteüs is degene die uitsluitend Matteüs is degene die de term Koninkrijk der Hemelen gebruikt, maar hij gebruikt ook, zei het 5 keer, de term Koninkrijk Gods, net zo goed, die de andere evangelisten ook gebruiken, Marcus en Lucas. Lucas gebruikt 32 keer de term Koninkrijk Gods. Nou goed. Maar Matteüs gebruikt hem ook 5 keer. Hij heeft het trouwens ook over het Koninkrijk, eigenlijk uw Koninkrijk van de Vader, heet het. In het Koninkrijk van de Vader. En je krijgt nog wat van die uitdrukkingen. Maar Koninkrijk der Hemelen, daarin wordt het Koninkrijk niet toegeschreven aan iemand, dat wil zeggen de Vader, de Zoon, God, Christus of wat het maar is, maar aan een locatie. En dat is alleen bij Matteüs zo. En het merkwaardige is dan ook weer, dat als wij deze vraag niet zouden stellen en we vragen, wat is het bijzonder kenmerkend, wat is kenmerkend voor het Matteüs-evangelie, dan is het antwoord, het staat in alle handboeken, het antwoord is, Matteüs spreekt over de komst van het koninkrijk op aarde. Is een aardse verschijning. Daar gaat het om. Dat is de achtergrond van het geheel. Bovendien, Matteüs beschrijft de Christus ook als de koning. Maar het koninkrijk van die Christus heet bij Matteüs, en specifiek bij Matteüs, het koninkrijk der hemelen, omdat het nou eenmaal uit de hemel afkomstig zou zijn. Maar voor de rest wordt de term niet gebruikt. Bij de andere bijbelschrijvers, in de andere bijbelboeken dus niet, dat dat goed tot u doordringt. Maar het is maar één en hetzelfde koninkrijk. En dan kom ik weer terug tot mijn statistiek. Ik zal het u niet te moeilijk maken. Nu koninkrijk der hemelen 31 keer, maar ik zei erbij, het was alleen in Matteüs. Koninkrijk Gods 69 keer, waarvan overigens alleen al 32 keer bij Lucas. Zodat het voor de hand ligt, met name Matteüs en Lucas met elkaar te vergelijken, als je dit thema zou willen bestuderen. Dan heb ik in mijn statistiek nog het koninkrijk van u, in de zin van God. Dat is 3 keer. Dat is in uw koninkrijk komen, in Matteüs en in Lucas, onze vader. En in Matteüs eindigt het met, want van u is het koninkrijk. In Lucas staat dat er niet bij. Vandaar dat je 3 keer hebt het koninkrijk van u, of uw koninkrijk, namelijk dat van God. Dan heb je ook het koninkrijk van u, maar dan met verwijzing naar de Heer Jezus Christus. Dus ook uw koninkrijk naar Christus, maar dat is 2 keer. En dat omdat het twee keer is, kan ik het er wel even bij zeggen. Dat is in Matteüs 20, vers 21. Dus je moet wel snel schrijven hoor. Dat is in Matteüs 20, vers 21 en Lucas 23, vers 42. Dan kom je tegen het koninkrijk mijns vaders. En dat is de term van de Heer Jezus. Die heeft het over het koninkrijk van zijn vader. Dat is in Matteüs 26, vers 29. Eén keer. En ook komt men tegen het koninkrijk uws vaders. Gezegd door de Heer Jezus, dat is in Lucas 13, vers 32. Vervolgens in Matteüs 13, vers 43, de uitdrukking koninkrijk huns vaders. Dus niet alleen van hem, zijn vader, maar hun, namelijk meervoud, vader. Dat is in Matteüs 13, zei ik, vers 43. Dat is in verband met die gelijkenissen. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. Dat is als het onkruid verwijderd wordt. Oh, dat is een mooie gelijkenis in dit verband trouwens. U weet wel, dat is die van het onkruid. En die wordt hier verklaard. En de essentie daarvan was, er wordt goed zaad gezaaid. Maar in het geheim wordt er ook onkruid gezaaid. En toen werd er gesuggereerd dat men het onkruid maar zou bestrijden. U weet wel, 2 Thessalonicenzen 2, wat een beter hout weet gij. Namelijk, wij moeten zo nodig de ongerechtigen uit de wereld verdrijven. Via de inquisitie. Nee, dat is historisch. De inquisitie, de Romeinse gedoe. Die was gebaseerd op die tekst. Hè? Wij moeten de ongerechtigen. Dat is dus de Luther en Calvijn, de ongerechtigen. De ketters. Wij moeten de ongerechtigen, het werk van de duivel verdrijven enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, in deze gelijkenis wordt treffend uitgebeeld dat het niet de bedoeling is. De Heer zei, laat het maar tezamen opgroeien. Het is nou niet aan de orde. Het zou bovendien verkeerd gaan. Laat het maar groeien. Pas in de oogst, dat is in de voleinding der eeuw. Dat is in de wederkomst van Christus dus. Pas in de oogst zal de Zoon des Mensen zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen, vers 41, al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Dat is in zijn wederkomst pas. En ze zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal weenen zijn en kers in de tanden. En dan komt vers 43, dat is het volgende vers. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Welk koninkrijk? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat uit vers 41 uiteraard. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen. Dat is dus het koninkrijk van de zoon des mensen. Maar het heette hiervoor het koninkrijk der hemelen, want de gelijkenis begint. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Maar het heet nu het koninkrijk van de zoon des mensen, de zoon van Adam, want er is heus maar één koninkrijk. En in dat koninkrijk is sprake van de rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon. En er staat er nog geraffineerd achter, die oren heeft om te horen, die oren, want beter horen. Nou ja, oh, heb je op televisie gekeken? Ik hoor het. Maar heb je dat wel eens gemerkt? Alle reclame is altijd veel harder dan de gewone programma's, behalve de reclame van beter horen. Die staat een dB'tje of 20 onder het nulniveau, zal ik maar zeggen. Zodat je meteen denkt, wat zeggen ze nou? Dan denk ik, goh, ik moest toch maar eens. Heb je opgevallen? Nou ja, die oren heeft om te horen. Waarom staat dat erbij? Ik ben even aan het kijken. Oh. Ik geloof dat ik het nu voor het eerst zie, maar onder het vers staat een verwijzing naar Daniel 12, vers 3. Nou, daar, I rest my case. Want daar gaat het over de rechtvaardigen die zullen blinken. De leraars zullen blinken, of hoe ze maar heten. En als je het vertaalt terug van het Grieks naar het Hebreeuws, wordt het de tzadikim die zullen blinken, enzovoorts. En van de tzadikim heb ik u al eerder verteld, dat is de term die de Joden gebruiken voor die hele vrome mensen die in het Oude Testament genoemd worden. Waarvan ze niet precies weten wie het zijn, en dus noemen ze de tzadikim de rechtvaardigen namelijk. Want Sadok, Tzadik, Zedek, dat is rechtvaardig, dat weet u toch, hè? En de Tzadikim, dat zijn de rechtvaardigen. In het Jodendom noemt men ze zo. Maar ik heb u al eens verteld, die Tzadikim, die de Joden kennen in verband met Oud-Testamentische schriftplaatsen, dat is gewoon de gemeente. Zij weten niet wie dat zijn, maar wij wel. Wij hebben het Nieuwe Testament en wij hebben oren om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Echt wel. Het is de verwijzing naar oud-testamentische profetie. En naar de profetie over de 70ste week en de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk op aarde. Van de grond af aan. Zie. Maar het heet het koninkrijk huns vaders. Ik ga verder met die opzomming. De volgende zou zijn het koninkrijk van de zoon des mensen, maar die heb ik u al genoemd, in Matteüs 13 vers 41, maar daarna ook nog in Matteüs 16 vers 28. Het koninkrijk van de zoon des mensen. Totdat zij de zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Dat kan ook gewoon zijn met zijn koninkrijk, maar vooruit maar. Maar zo heet het bij gelegenheid. En zoon des mensen, kortheidshalve, betekent de zoon van Adam. Als je het terugvertalen moet naar het Hebreeuws, wordt het de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam, degene die de aarde zou onderwerpen en daar overheersen. En daarom is de titel zoon des mensen de hoogste titel die een mens als mens, in de hoedanigheid van mens, kan dragen. En die claimde de Heer voor zichzelf. Zoon des mensen. Maar het koninkrijk van de zoon des mensen is dus maar twee keer. Dan hebben wij het koninkrijk van de zoon van God. Niet expliciet, maar impliciet in Colossense 1 vers 13... Dat is een belangrijk vers, die zoek ik even op in dit verband. Waar staat dat de Vader uit vers 12, God namelijk, dat de Vader ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dat is een duistere macht. En overgezet heeft, kan trouwens ook zijn overzet. De term betekent namelijk dat hij ermee begonnen is dat te doen en dat hij het nog steeds doet. Ons overzetten. Ons overgezet heeft, daarom staat het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd, heeft. Wij kennen dat niet meer in het Nederlands, maar dat betekent dat het in het verleden begonnen is, maar het is nog niet voltooid. Hij doet het nog steeds. En daarom is het een parallelvers, is het vers parallel aan Galaten 1 vers 4, dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. Hij doet dat nog steeds namelijk. En hier staat, hij heeft ons getrokken, en hij doet het dus nog steeds, uit de macht der duisternis. Wij zijn daar vandaag ook mee bezig, met ons te laten trekken uit de macht der duisternis. En uit dat wereldse denken, dat verduisterde denken, wat voortkomt uit de onwetendheid, duisternis, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en ons overgezet heeft, of ons overzet, in het koninkrijk van de zoon Van die vader dus, uit vers 12 nog steeds. De vader zet ons over in het koninkrijk van de zoon. Dus vandaar dat ik zeg, impliciet gaat het hier over het koninkrijk van de zoon van God. En dan heet het ook nog zijner liefde. Die vind ik persoonlijk erg mooi. Omdat als je het naar het Hebreeuws zou willen terugvertalen, wat je niet meteen moet willen hoor. Maar, hè? Nee, het is al lang gebeurd, dus dat, waarom ook. Maar als je het zou terugvertalen, dan wordt zijner liefde, dat wordt zoiets als zijn David. Deze is mijn geliefde zoon. Maar daar staat de naam van David, hoor. In het Oude Testament dan, hè. Want David, doet je. Nee, dat is een koosnaam. Dat woord betekent zoveel als de geliefde. Heb je dat? Het is de verwijzing naar David en het Davidische huis. Ja, het is dubbelzinnig. Ja, dat is taal nou één keer. En zeker de taal van de Bijbel. Dat is het mooie van literatuur in het algemeen. En het maakt tekst tot literatuur. Door de dubbelzinnigheid ervan. Door de ruime betekenis die woorden meekrijgen. Enzovoorts. Nou goed. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk. Dat wil zeggen uit het ene koninkrijk in het andere. Uit de macht der duisternis. Maar dat is een koninkrijk. Met iemand, een koning aan het hoofd. Dat is de duivel. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht enzovoort. En hij zet ons over, het is de tegenwoordige boze eeuw. En hij zet ons daaruit over in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Niet wij bouwen zijn koninkrijk en dan kan hij erin komen. Hij heeft zijn koninkrijk voor wat het is. Maar hij heeft zijn koninkrijk en wij krijgen daar een plaats in. En waar dat koninkrijk nog niet op aarde is, maar wel, althans gedeeltelijk, in de hemel. Voor zover het ergens is, is het in de hemel. Krijgen wij dus een plaats in de hemel. En dat heet elders, God heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Hebben we die nog? Maar die teksten, gezet in de hemel, ja, die kan je niet kwijt binnen het systeem van koninkrijk nu. Het systeem van, je moet hier op aarde het koninkrijk van Christus bouwen enzovoorts. Nee, wij zijn met hem gezet in de hemel. Niet, daar gaan wij naartoe, ik roep het om de zoveel tijd. Staat nergens in de Bijbel dat we daar naartoe gaan. Er staat dat we daar een positie hebben ontvangen, dat daar onze wandel is. Toen heeft men maar weer anders vertaald, met burgerschap en hoe het maar heten mag. Maar verandert er niks mee. Dat is goed, allemaal goede vertaling, maar dat is onze positie. En dat is niet op aarde en niet gericht op een werk hier op aarde. Nou, dan hebben wij nog het koninkrijk van Christus. Ik ben nou toch in de buurt, dus dan blader ik even terug naar Efeze 5. Vers 5, want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus. Maar het heet ook meteen en van God. En niet de koninkrijken van Christus en van God, maar het koninkrijk van Christus en van God, want het is maar één en hetzelfde koninkrijk. God zij dank, want daar gaat het nou juist om. Heb je die? En voor de goede orde, maar dat is buiten dit onderwerp. Er staat niet dat geen hoereerder, onrein of gierigaard, een afgodendienaar. Er staat niet dat die niet het koninkrijk zou kunnen binnengaan of zo. Nee, hier niet. Over andere teksten hoef ik het nou niet te hebben, mag ik aannemen. Er staat zo, iemand heeft geen erfenis in het koninkrijk Gods. En ik probeer mij nu te beheersen en er niet verder op in te gaan. Maar voor degenen die menen dat wij van alle verantwoordelijkheid verlost zijn, en dat wij niet leven onder de wet en volledig in bandeloosheid de rest van ons leven mogen slijten, omdat we eenmaal vrijgemaakt zijn, moet ik u zeggen dat de Bijbel wel wat anders leert. En daar is door broeder Bos ook op gewezen in zijn schriftlezing in de inleiding van deze dag uit Hebreeën hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want als degene die in het verleden ontrouw waren aan de profetieën, als die niet aan ontkomen zijn aan een oordeel van God, wat denk je wat er met ons gebeurt als wij ons onttrekken aan dat woord van God en aan de oproep? Want het punt is dat wij wel degelijk deel uitmaken van een werk dat God doet. Alleen het is niet een werk dat gericht is op de wereld. Het is een werk dat gericht is op uzelf, op uw eigen leven, om u bekwaam te maken voor uw roeping in de toekomst. Dat heet heiligmaking, dat weet niemand meer. Maar dat heet heiligmaking. En dat gaat niet door de wet, integendeel. Want de positie van de koning is er in de rangorde één, boven welke wet dan ook. Moet de koning zich niet aan de wet houden dan? De koning maakt de wet. Ja, dat weten wij allemaal niet meer. Wij denken dat het moet zoals de Grieken hebben uitgevonden met de trias politica en hoe het allemaal maar heten mag. Enzovoort, en de scheiding van de machten en al dat soort dingen meer. Hadden we het al over? Ja, oh ja. Nou goed. Of staatkunde, staatsinrichting en wat het maar was. Allemaal prima tot je dienst, maar Bijbels is het niet. De koning is de wetgever. Daarna wordt hij ook geacht de wet te hanteren, uiteraard, of anders de wet te veranderen. Maar de koning is de wetgever, staat erboven. En wij zouden leren niet onder de wet te leven, maar boven de wet te staan. Zodanig dat we ons niet kunnen beroepen terug op de wet, die ons voorschrijft, doet dit of dat. Maar dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden en eigen beslissingen in het leven. Iemand zei leven uitgenaal, ja dat is maar makkelijk. Ik moet u zeggen, dan heb je er geen klap van begrepen. Het is veel moeilijker dan leven onder de wet. Omdat je je niet kunt verschuilen achter de wet. Zie? We hebben geen voorschriften. Maar de Heer zei, kom tot mij, ik zal je onderwijzen. En van de weg die gij gaan zult, en hoe het maar heten mag. En daarna ben je zelf verantwoordelijk en daar krijgen wij loon voor. Dat wil zeggen, daar leggen we dus verantwoording voor af. Dat is de positie waarin we ons bevinden. En om je dan te gaan bezighouden met implementatie van de wet of uitbreiding van een koninkrijk Gods op aarde, volstrekt tegen de wil van God in. God zegt, dat is mijn ding niet, dat doe ik in de toekomst. Daar bereid ik je op voor, daar zal ik je bij gebruiken. Maar voorlopig doe ik een ander werk. Voorlopig stel ik mijn regering, mijn volksvertegenwoordiging, dat heet in het Grieks Ecclesia en in het Nederlands heet het weer gemeente of kerk. Die gemeente, die verzamel ik, die bouw ik op en die ga ik gebruiken in de toekomst en die zal met mij delen in mijn heerlijkheid. En dus de gemeente wordt uiteindelijk weggerukt, weggenomen, opgenomen tot God, namelijk tot zijn troon. En dat is onze toekomst. Daar wachten wij op. Nou ja, daar wachten wij op. Nee, zelfs dat niet. Daar zijn wij op gericht. Dat is ons leven. En dus gericht op de toekomst die vast ligt in de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Of gewoon die vast liggen in de persoon en het werk van ons heiland. En daarom heet het vervolgens ook weer het koninkrijk van onze grote God en zaligmaker. Maar die noem ik u straks, want ik wil graag even deze lijst voltooien. Het heet erfenis hebben in het koninkrijk van Christus en van God in Efeze 5 vers 5. En wat er in het vers staat is dat als je je leven doorbrengt als hoereerder, onreine gierigaar die een afgodendienaar is enzovoort, dan kun je je erfenis wel vergeten. Nee, dan ben je nog steeds in het koninkrijk. Maar zonder kroon. Of zonder loon. Ja, zuster, ik doe mijn best er niet op in te gaan. Maar Hebreeën 2 was zo'n schriftgedeelte. Hebreeën 10 vervolgens ook uitgebreid. Hebreeën 6 trouwens ook, wat slecht begrepen. Hebreeën 6, ja, die eens verlicht zijn geweest, maar afvallig worden enzovoorts. Gaat allemaal over precies datzelfde. Men laat dat los, men laat Gods werk van vandaag los. Men wil de Heer zijn werk niet laten doen in of aan ons. En dat heeft ernstige consequenties. Niet dat je daarmee je hemelse positie verliest of zo. Nee, je bent eens behouden, je bent altijd behouden, je bent wedergeboren. Daar kan niks aan veranderen. Maar je zult naakt en zonder loon ontkleed zul je voor de Heer staan en de eeuwigheid doorbrengen. Waarna de vraag is of je niet beter af bent om geheel te verdwijnen. Nee, ga niet met mij in discussie daarover, want mij interesseert dat niet. Wat mij interesseert is wat doet de Heer voor werk aan mij, in mij, door mij enzovoorts. En door u en in u. En over een alternatief wil ik niks horen. Nou goed. Dan moet ik in dit verband noemen Koninkrijk van Christus. In dit verband moet ik noemen 2 Petrus 1 vers 11. Het gaat trouwens toch over dezelfde context eigenlijk. 2 Petrus 1. Vers 11. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Impliciet het koninkrijk van Christus dus. En de context is dat we inderdaad onze roeping vast zouden maken. Dat wil zeggen, zouden leven in overeenstemming met onze positie en roeping enzovoorts. En alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang. Dat wil zeggen, we gaan er niet alleen in, maar we krijgen er nog wat bij. Het is wat ongelukkig. Voor ons althans ongelukkig geformuleerd, maar dat is wat het betekent. En dan hebben we natuurlijk nog Openbaring 12. Waarin vers 10 staat. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En nog een keer hetzelfde. Namelijk en de macht van zijn Christus. En eigenlijk zijn er twee zinnen waarvan in de tweede zin het grootste deel is weggelaten. Het is namelijk nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En nog een keer, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk en de macht geworden van zijn Christus. God en zijn Christus. Zijn gezalfde. God en zijn gezalfde in gewoon Nederlands. En die uitdrukking komt uit Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken ijdelheid? Zij staan tezamen op tegen God en zijn Christus, zijn Messias, zijn gezalfde. Letterlijk zo. Maar het is één en hetzelfde koninkrijk. Kortom, het koninkrijk van Christus. Dan hebben we nog mijn koninkrijk. Christus zelf zegt dat, op de Heer Jezus. Dat is in Johannes 18, vers 36. Die lees ik ook, want er staat er 3 keer. In 1 vers. Dat is trouwens ook typisch Johannes. Want hij herhaalt alles. Johannes 18, vers 36. De vraag van Pilatus was, zijt gij de koning der Joden? En daarna, let me rephrase that, bent u een koning? En daarna geeft de Heer antwoord en zegt, mijn koninkrijk, mijn koninkrijk. Is niet van deze wereld. Kingdom now? Nou, niet. Nou, nee. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd, opdat ik niet aan de Joden waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk kingdom now. Als je daarop zoekt, hè, bedoel je neemt je computer of wat dan ook, je zoekt op koninkrijk nu. Die twee woorden in één tekst. Kingdom now. Kom je dit vers uit? Ja, wat staat er? Niet. En ik weet al wat ze bij Kingdom Now zeggen. Die zeggen, nee, dat klopt, het is niet, maar daarom moeten wij het brengen. Zo los je dat op. Maar zo doen wij dat niet, hè. Wat hij zegt is, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Althans, nu niet. Want dat is in laatste instantie de uitdrukking. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En ik weet niet of, hoe u dat hebt. Maar ik lees zo'n vers ook liefst even andersom. Wat staat er dus niet? Dan neem ik het tegenovergestelde. Zwart-wit. Het is, je moet er voorzichtig mee zijn, geef ik meteen toe. Ik ben er ook altijd voorzichtig mee. Maar wat hij dus feitelijk zegt, is, hij had ook kunnen zeggen, mijn koninkrijk is niet van hier. Maar waarom zegt hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier? Omdat het betekent, nog steeds niet. Maar het betekent ook, vooralsnog. Dat zijn drie woorden trouwens, maar je schrijft het aan elkaar, hè. Vooralsnog niet van hier. Of je neemt gewoon het tegenovergestelde. Namelijk, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Straks, in de toekomst, zal mijn koninkrijk wel degelijk van hier zijn. En niet zo heel veel later, enige weken maximaal later, zei de Heer tot zijn discipelen, mij is gegeven, dat was voorheen dus niet zo, blijkt hier, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in deze context, Johannes 18, zegt de Heer, mijn koninkrijk is niet van hier. En hij zegt tegen Pilatus, gij zoudt geen macht over mij hebben, indien het u niet van boven gegeven waren. Dat wil zeggen, Pilatus was aan de macht. En niet de Heer Jezus. Maar de Heer zegt, nu niet. Implicerend, insluitend, maar straks wel. En dan nog een keer, want er is nog een lezing, zo van, wat zegt hij dus niet, wat is het tegenovergestelde? Het tegenovergestelde is dat hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk. Nou, als het niet van hier is, dan is het van daar. Ergens anders. En dat is het ook. Want het heet daarom ook Koninkrijk der Hemelen. En daarom worden wij geacht te bidden. Ik weet niet door wie allemaal, maar wij worden geacht te bidden. Uw Koninkrijk komen. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen, in dat gebed wordt geïmpliceerd. Nou ja, impliceren, dat kan je niet eens zeggen. Het is expliciet. Er wordt vastgesteld dat het koninkrijk weliswaar in de hemel is, maar dat het de bedoeling is dat het ooit nog eens een keer hier op aarde zou komen. En dat is pas in de toekomst. En in die tijd leven wij. Is er dan geen kingdom now? Het antwoord is jawel, maar niet hier op aarde. En wij bouwen het niet. Wij zijn er wel in betrokken, maar het is de Heer die zijn gemeente bouwt. Dat is Matthäus 16. Ik zal mijn gemeente bouwen en indien de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders. Dus wij zijn wel aan het zwoegen als arbeiders, maar het is de Heer die het huis bouwt. Heb u dat nog? Dat wil zeggen, wij zijn betrokken bij zijn koninkrijk. Dat wel. maar niet betrokken bij wat je dan zou moeten noemen de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde of iets dergelijks. Want dat is niet het geval. Maar waar wij deel hebben aan de koning, die wij kennen met eer en heerlijkheid gekroond, waarvan we het niet zien, zoals onze broeder in zijn inleidende woorden gelezen heeft, weer uit Hebreeën 2. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij erkennen hem als zodanig, wij beschouwen hem als zodanig, dus met andere woorden zien we het toch, precies zoals het daar staat. Daar hebben wij aan hem deel en daarmee aan zijn koningschap en aan zijn priesterschap. Bovendien hebben we altijd nog Efeze 1 vers 3. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat zo'n ding in uw vertaling er anders, dat zo'n vers in uw vertaling er anders uitziet, ja, dat laat zich raden. Want ja, zo'n vers kan men niks mee. Gezegend met elke geestelijke zegening, laten we er maar van maken, niet allemaal allerlei. En dan, hè? Zo doet men dat. Maar redeneert het weg. En dat in Christus liever ook veranderen in door Christus of zo, laten we het vooral afzwakken. Maar wat er staat is dat we delen hebben aan Christus, leven in gemeenschap met hem. Kunnen we er niks aan doen? Ja, dan maken we van de gemeente de bruid. En dan, en die, de buit en de bruidegom, dat weet u, het is erg naïef allemaal, vooral in onze dagen. Maar bruid en bruidegom, die moeten een poosje wachten, dat schijnt wel dagenlang te duren. Soms wel een paar uur, maar goed. Maar de bruid en bruidegom, die moeten op elkaar wachten en zien uit naar de tijdstip dat ze met elkaar verenigd zullen kunnen worden enzovoort. En dus zien wij als gemeente, als de bruid uit naar onze vereniging met hem. En het klinkt allemaal geweldig en we weten wat ermee bedoeld wordt. Maar het is tegelijkertijd de ontkenning van dat wij nu, vandaag, leven in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En dat zijn leven in ons is, enzovoorts. En dat hij in ons is en wij in hem. En dat we één plant met hem zijn geworden. Hoezo de bruid? Dat is het tegenovergestelde bijna. Toch? Hier, wat is er de ontkenning van? En dat is wat dus altijd gebeurt. En dat is wat aan de theorie hangt. Je kunt uiteenzetten dat de Bijbel die man-vrouw verhouding leert en dat dat beeld van bruidegom en bruid van toepassing is in de Bijbel op Israël. En dan zegt men nog ijskoud, ja, maar daarnaast is het ook van toepassing op de gemeente. En vindt men uit dat de Heer twee bruiden heeft. Ik zweer het je, eerlijk waar, dat de Heer twee bruiden heeft en al dat soort dingen meer. En zo komt men er dan af. Maar waarom wil men zo nodig die bruid wezen? Omdat men niet wil erkennen dat men leeft in gemeenschap met de Heer en dat dat consequenties heeft en dat de Heer zijn werk in ons wil doen en dat zijn leven in ons actief is. Men wil wat voor hem doen. Dat is religie. Men wil wat aan God brengen. Men wil als Kaïn zijn. Door eigen werken. U laatste brochure gelezen. Laatste circulaire bedoel ik. Men wil als Kaïn. Natuurlijk gelooft Kaïn in God. Natuurlijk is hij religieus. Natuurlijk bouwt hij een altaar. En hij is godsdienstig. En hij geeft God de eerste vruchten van zijn arbeid enzovoorts. En hij vermoordt zijn broer. Want dat is wat godsdienst doet. Moord en doodslag brengt het. Omdat het gericht is op de verheerlijking van de mens. Kijk eens wat wij allemaal kunnen doen. En we zijn zo ver gekomen dat we zelfs hier en daar God hebben afgeschaft. Want we zijn zo goed, nu zijn we zelf God geworden. We zijn opgeklommen boven God en het godsbegrip is een historisch begrip, is afgedankt. En u weet wat, we zijn in het post dit en dat tijdperk, allemaal post dit en dat. Daarna weet u wel, dat is allemaal achterhaald. Vroeger in de eerdere fase van de evolutie hadden we nog een God nodig. Maar nu niet meer, nu zijn we dat zelf. En gaan we de planeet redden. En het weer veranderen. En de hele wereld gaan. Hè? Belachelijk. Nou ja, ik heb het nagevraagd aan een moslim en die vond het inderdaad belachelijk. En gelijk had hij. Ik vind het ook belachelijk. Ja, het heet humanisme trouwens, dat u dat weet, hè. De mens boven alles, daarom humanisme. Humus, dat weet u, dat is een mens, hè. Homo, ja, inderdaad, ja. Nou ja. Men heeft de mens tot God gemaakt. En Christus uit het christendom gezet in Rotterdam. Ik heb het over Erasmus, maar ja, laat me zitten. Die wordt geacht de uitvinder van het humanisme te zijn, toch? In de tijden van de Reformatie, in de tijden van Luther. Deen zegt, we moeten de kerk hervormen, we moeten Christus terug in de kerk. En Erasmus zegt, nee, we moeten Christus de kerk uit, we gaan het zelf wel doen. En dan proberen ze ook nog die twee met elkaar te verzoenen. Belachelijk allemaal. Nou ja, volgende keer meer in dit theater over 2 maanden. Maar vooruit maar weer. Sommige dingen zijn echt eenvoudig als je ze ziet in het licht van de Bijbel. En daar gaat het maar om. Hè. Dat koninkrijk van Christus is niet van hier. Dat komt nog wel in de toekomst. Dat is het volgende hete hangijzer dus. Dat komt nog wel in de toekomst. Maar daar is het wacht op. En de Heer doet inmiddels een voorbereidend werk. En dat is een werk aan de gemeente van vandaag. Maar dan kom ik weer met mijn vaste zinnen. Het probleem is dat men niet weet. Het is een vereenvoudiging eigenlijk wat ik nu zeg. Maar het probleem is dat men niet weet wat de Heer vandaag doet. Het tegenwoordige werk van Christus als hoofd van een gemeente die hij verzamelt. Als hoge priester bovendien van het nieuwe verbond. Men weet het niet, men kent het niet. En daarom zit men met een vacuüm en probeert men wat in te vullen. En of men trekt de wet uit de oud-testamentische tijd door naar onze tijd. Zo van God wil dat we onder de wet leven. Of men trekt wat de toekomst zou moeten brengen naar onze tijd toe. We moeten een koninkrijk op aarde vestigen. En in Kingdom Now doet men zelfs allebei. Als ik het goed gevolgd heb, maar dat maakt niet zoveel uit hoor of ik het goed gevolgd heb. Maar men doet in die kringen allebei. Men haalt het koninkrijk naar voren en haalt de wet alsnog terug uit het verleden. En zegt het koninkrijk moet via de Mosaïsche wet in onze dagen gestalte krijgen in de wereld. Dus dat gaan we doen. En we zingen in het Engels Majesty. En als u mij vraagt, sorry. Ik zeg tegenwoordig, ik ben 72, wat heb ik te verliezen? Ik zal mijn nek nog eens uitsteken. Als u mij vraagt, de hele cultus van prees en van aanbidding en hoe het allemaal heten mag, is als u mij vraagt, volkomen afkomstig uit de idee dat wij hier op aarde het koninkrijk van Christus moeten vestigen. Leest u de teksten maar na. Want het gaat altijd over liederen, dat is makkelijk. Die teksten kun je nalezen, valt wel mee, er staat gewoon er toch niet zoveel in. Het is meestal de herhaling van een mantra. Huh? Nee, dat ben ik serieus. Het is eentonig, daar raak je beter van in trance. Sleep je mee en zeg je, wat werkt de geest weer geweldig. Hè? Het was niet een grap hoor. Maar, Thomas. Maar dat gebeurt wel en kijk die teksten maar na. Het gaat allemaal daarover. En het is volstrekt in strijd met wat wij waarnemen. Het is een vervloeking van alle christenen die voor ons geleefd hebben. Die in de eeuwen vervolgd zijn geworden zodra ze maar het lef hadden om een Bijbel te openen. En een Bijbeltekst te citeren in de oorspronkelijke betekenis enzovoorts. Ze zijn altijd verdrukt en vervolgd geworden. Altijd uitgedreven, ze zijn altijd op de vlucht moeten gaan enzovoorts. Onder de overheid, onder de wereldlijke overheid enzovoorts. En er zijn er genoeg die geprobeerd hebben een eigen rijkje te stichten. Of dat nou in Duitsland was, of in Zwitserland, of in Amerika, of waar het maar was. In de Oekraïne, of in Mexico, of waar ze tegenwoordig maar zitten, want ze doen het nog. Hun eigen rijkje stichten, hun eigen koninkrijk, of wat dan ook. Het is nooit, maar dan ook nooit wat geworden. En ze raakten de Bijbel en hun Heer kwijt. En wat overbleef was weer een of andere religieuze secte die als monument in de tijd werd opgericht en achterbleef. Als de vrouw van Lot, als een zandpilaar, als een historisch document. Heb u dat nog? En wij zeggen de vooruitgang is aan hen voorbij gegaan. En dan zeg ik dat is een understatement, het gaat niet om de vooruitgang. Ze zijn de Heer en het leven kwijt en ze zijn verstart geworden en dood gegaan. En dat houden ze in stand. Waar ik het over heb, ga ik niet vertellen. Dat weet u wel en anders maar niet. Ja, ik vind het niet zo nodig. Maar het laat altijd zijn sporen na. Dat idee van we richten ons eigen rijkje op, onze eigen christelijke gemeenschap. Dat het begin moet zijn van het koninkrijk op aarde of althans een provincie daarvan. Daar is nooit wat van terechtgekomen hoe men erbij komt om in onze dagen dat soort dingen als een hype weer de wereld over te jagen. Ik vind het God geklaagd. Echt maar. Het demonstreert hoezeer men de Heer kwijt is. De consequentie van die uitspraak is dat die Heer waar zij het dan over hebben iemand anders is dan de Heer die wij dienen. Nou, dat gaat ook heel ver. Maar ik denk wel dat dat zo is. Men is het woord van God kwijt. Mijn oproep is alsjeblieft terug naar de Bijbel. En begrijp wat die Bijbel zelf zegt. En als je dat onmogelijk is, als je dat niet volgen kunt, dan wordt het hoog tijd om jezelf bij de Heer te melden en zeggen, Heer, hier ben ik, doet u mijn werk aan mij. Maar dan moet je eerst zo klein worden. En al je ideeën overboord gooien en terug naar de schrift. Los van welke traditie dan ook. En dan zal de Heer je leiden in heel de waarheid. Dat is wat hij doet. Maar als je denkt dat je daarmee wat kunt betekenen in de wereld, ja, dat is een misverstand. En dat zal altijd duister in je hart blijven. Dat ben ik serieus. Dan wordt het een leeg en doelloos bestaan. Zie? Het gaat niet om koninkrijk nu, het gaat niet om eer nu. De Heer is de verworpene, dat zijn wij ook. Verworpenen der aarde, hartelijk dank voor de uitdrukking. Maar dat is zijn wij en de oproep aan het eind van de Hebreeënbrief is, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is onze positie.